Onze hulp is ook deze eerste Pinksterdagmiddag alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Pinksteren is van ouds ook zendingsfeest. Daar zingen we van uit Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. En als het goed is, doet dat ook wat in ons persoonlijk leven. Het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. We zingen samen Psalm 86, vers 5 en 6. De psalmdichter van Psalm 143 vraagt onder meer aan God of zijn goede geest hem wil besturen. We zingen in antwoord op de geloofsbelijdenis uit Psalm 143 en daarvan het tiende vers. Psalm 143, vers 10. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, wereldwijd, Israël en de volkeren, doen wij ook vanmiddag samen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Die geloofsbelijdenis spreekt ook mooie dingen uit, in het bijzonder over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wij belijden met mond en hart te geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest. Daar hebt u hem al, vlees geworden van, door de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, ten derde dagen wederom opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de wederopstanding van het lichaam en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen de Heere onze God bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laten we bidden. Trouwe en eeuwige God in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van Abraham, Isaac en Jacob, samen naderen wij vanmiddag in de stilte van dit bedehuis tot voor uw troon. Met het gebed wat we net gezongen hebben. Het gebed om van u te mogen leren. Dat we leren mogen onze voeten te zetten in uw spoor. En dat het uw goede geest is die onze schreden bestuurt. Heren, want wij zijn van nature mensen die dwalen, afgedwaald zijn van u. En ook als we u uit genade mogen hebben leren kennen, dwalen wij nog zo gemakkelijk bij u vandaan. En daarom bidt David het ergens: neem uw heilige geest niet van mij. En zo, Heere, mogen wij deze Pinksterdag samen beleven. Als een klein gedeelte van uw wereldwijde kerk, hier in Noordwijk. En het woord mocht vanmorgen opengaan en gaat ook vanmiddag open, opdat het zal gaan stormen in dit kerkgebouw en zal gaan stormen in ons hart. Want Heere, u hebt een boodschap voor ons. Een boodschap die we maar niet naast ons neer kunnen leggen als we straks naar ons huis zullen gaan en weer over zullen gaan tot de orde van de dag. Maar een boodschap die, als het goed is, ons leven stempelt, zodat onze naaste het kan opmerken dat we uit genade van Christus zijn geworden voor een ieder die in u gelooft. En dat het woord van u ook werfkracht heeft. Heere, laat ons iets zien van de ontdekkingen die Petrus mocht doen in het huis van Cornelius. En overweldig ons, zoals het er in de grondtekst staat, door uw geest. Word ons te sterk, voor het eerst of opnieuw. Wij bidden om de leiding van uw geest, dat uw dienstknecht uw woorden zal spreken. Wat is dat nodig, juist ook in deze tijd, zo zegt de Heere, dat de gemeente ook zal luisteren naar het woord van u. En we bidden dat onze harten in vuur en vlam komen te staan voor koning Jezus. Hier in de kerk, maar ook als we thuis, nu of later, mee verbonden zijn met deze dienst. We danken u dat we elkaar vanmiddag rondom het geopende woord mogen ontmoeten. Geef een goede dienst. Een dienst waarin u in ons midden bent. En wij als dienaar van het woord en gemeente ons samen zullen buigen voor u. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanmiddag de schriften uit Handelingen 10... We lezen samen Handelingen 10, vers 1 tot 6. En dan zal ik een paar woorden wijden aan het tussengedeelte. En dan lezen we verder vanaf vers 36. Tekst vindt u straks in de versen 44 tot 46a. Thema van de preek is de storm van de geest. Wie er komt, bij wie hij komt en met welk doel hij komt. En daar gaat het uiteraard over de geest. Handelingen 10 vanaf vers 1. Ik ben net een enkele week terug uit Israël met 41 mensen. We zijn onder meer in Caesarea geweest. En misschien, als u wel eens geweest bent, herkent u dat je ineens dingen op een andere manier binnenkrijgt. Een garnizoensstad. Een stad waar ook renpaarden rondliepen, zo hebben ze ons opnieuw laten zien, waar een garnizoen was, waar soldaten waren, waar een hoofdman over 100 was. En zo meldt ons de Heilige Geest in Handelingen 10, vers 1 en volgende: en er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei: Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei: Wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Dat is een opdracht voor deze hoofdman. Ondertussen gaat God aan het werk met Petrus. U kent waarschijnlijk de geschiedenis wel met dat doek, met die reine en onreine dieren. En er komen twee geschiedenissen op een wonderlijke wijze bij elkaar. En dan opent Petrus zijn mond in dat huis en dan horen we hem zeggen in vers 36. Dit is het woord dat hij, God, gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving ontvangen zal, van zonden ontvangen zal door zijn naam. En dan volgt de tekst. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We denken aan de hand van de versen 44 tot 46 na over de storm van de geest. Wie er komt, bij wie hij komt en met welk doel hij komt. Wij bereiden ons voor op de bediening van het woord door te zingen uit Psalm 145. Ik zag op de weekbrief staan dat morgenochtend het tweede vers ook al klinkt. Ik stel u voor dat we het eerste vers zingen en het vierde vers. U mag ondertussen uw gaven geven. De Pinkster zendingscollecte voor de GZB, instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en jullie in de gaven die we in de dienst van de Heere geven. We zingen Psalm 145... in plaats van wat er staat, eerst vers 1 en dan vers 4. In antwoord op de preek zingen we samen het tweede vers van Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te samen. 67 vers 2 zingen we als antwoord, als amen op de preek. Gemeente, kijk ook even naar de kinderen in de kerk. Wat fijn dat jullie er zijn. Er kunnen dingen gebeuren in je leven waar je zo ontzettend vol van zit dat je er niet meer over zwijgen kunt. Dat je als kind iets gezien hebt, je rent de keuken in, je klapt de deur achter je dicht en je roept mama. En dan komt er een heel verhaal. Je hebt een ongeluk zien gebeuren. Of je hebt iets anders meegemaakt. Iets waardoor je helemaal, dat woord valt zo dadelijk, overweldigd wordt. Het is zo geweldig. Het maakt zo'n indruk op je. Dat je er iets over zeggen moet. Het kan trouwens ook anders. We hadden vanochtend koffie drinken na de dienst. We zijn 3 weken terug uit Israël en ik hoorde een vrouw zeggen waarvan de man alleen naar Israël was geweest. Nou, we zaten klaar met de kinderen dat hij zou gaan vertellen en er kwam niks. Niet omdat hij het niet naar zijn zin heeft gehad, maar hij moest het eerst wat laten bezinken. En toen kwam, en nog steeds, bij stukken en beetjes eruit wat hem geraakt had. Van de 41 mensen waren er 35, geloof ik, die nog nooit eerder in Israël waren geweest. Tja, als je dan op de Olijfberg staat, of je vaart op het meer van Tiberias, of je bent in Caesarea, dat raakt je, dat overweldigt je. Of je maakt het begin van de Sabbat mee op vrijdagavond bij de klaagmuur. Al die hossende en dansende mensen. Dat raakt je, dat overweldigt je, dat stempelt ook je leven. Zoals mijn eerste reis naar Israël 2004 mijn prediking gestempeld heeft. Nu gemeente, dat moet u even vasthouden. Straks bij het tweede punt van de preek ga ik even iets zeggen over een grondwoord in het Grieks. Wat terugkomt in de tekst, en er zitten nogal wat betekenissen aan die ons, denk ik, kunnen helpen om iets helder te krijgen van wat er gebeurd is op die grote Pinksterdag, Handelingen 2, waar vanochtend over gepreekt is. En wat hier geschiet in Caesarea. Er komen 2 geschiedenissen op een wonderlijke wijze bij elkaar. Ik zit momenteel een boek te lezen waarin dat ook gebeurt. Een verzetsheldin, een Joodse verzetsheldin in de Tweede Wereldoorlog. Allerlei dingen die er gebeurd zijn in Amsterdam en elders. En daarnaast loopt de geschiedenis van Esther en Mordechai en Haman. Zo is dat hier ook. De Heilige Geest neemt ons bij de hand en begint eerst te vertellen over die hoofdman over 100 in Caesarea. Stelt u zich voor, de keizer bevindt zich in Rome. Die heeft zijn zaakjes goed geregeld. Koning Herodes, een stadhouder en een flink leger, vooral om opstanden bijtijds in de kop te drukken. En hij heeft die legers ingedeeld in groepen van 100. En daarboven zit een hoofdman. Daar zullen allerlei soorten hoofdmannen geweest zijn. Maar deze hoofdman, Cornelius, wordt door de Heilige Geest omschreven op een bijzondere manier. Een vroom man. Die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Dan word je ineens voor de spiegel geplaatst. kan dat ook van mij gezegd worden. Een vroom man, een vrome vrouw, in de goede zin van het woord, die met heel zijn huis God vreest, niet bang zijn voor, maar ontzag hebben voor. Het blijkt ook in het dagelijks leven uit die liefdegaven. En het blijkt vooral doordat we Cornelius regelmatig, voortdurend staat er, vinden in de binnenkamer. Het heeft iets van die 120 mensen die voortdurend bidden na de hemelvaart van Christus, in de verwachting van de vervulling van de belofte van de Heer Jezus, dat zijn geest zou uitgestort worden. Dan zeggen we heel vroom tegen elkaar, dat kan hij niet doen om het gebed, maar op het gebed. Nou, u mag dat vroom, mag u dat uitleggen, u mag het ook minder vroom doen, maar ik denk dat we elkaar wel begrijpen. En tegelijkertijd, jongens en meisjes, bid veel tot God. Praat veel met God. Juist ook over dingen waar je misschien niet zo makkelijk over praat met anderen. Wat zijn de dingen die jij aan God vertelt veilig bij hem? En ik kan je niet beloven dat als je bidt dat God direct antwoord geeft op je vragen. Maar als je volhardt in het gebed, dan gebeurt er sowieso wat. En dat is het gemeente wat Cornelius ook mag ervaren. Hij krijgt een boodschap over iemand die nog helemaal niet weet dat Cornelius en hij straks samen zullen komen onder één dak. Een heidense hoofdman die knechten moet sturen naar Joppe om daar een zekere Petrus op te halen. En vervolgens, misschien wel tegelijkertijd, gebeurt er wat in het huis van Petrus. Want Petrus is er nog niet klaar voor om naar de heidense Cornelius te gaan. Wij zouden vandaag zeggen, wat een knappe schrijver om twee geschiedenissen zo in elkaar te vervlechten. Nou, ik hoop dat u dat ondertussen al ontdekt hebt, dat dat ene bijzondere boek, de Bijbel, ook knap in elkaar zit. Laten we vanmiddag maar simpel uitspreken, dat kan geen mens bedacht hebben. Dat is nou typisch de Heilige Geest. De Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het ons verkondigt. Ja, zegt Calvijn, het is de Heilige Geest die op het voertuig van het woord de gemeente binnenrijdt. En daarom is het ook zo belangrijk, gemeente, als u naar de kerk kunt gaan, dat u als er bediening van het woord is, dat u daar ook bent. Je zult er toch niet zijn om onwettige reden niet zijn. En God heeft juist op dat moment een boodschap voor je. En dan hoop ik niet dat u zegt wat ik wel eens mensen hoor zeggen. Nou ja, als dat zo is, dan kan God het toch volgende week ook tegen me zeggen. God maakt gebruik van zijn woord. En dat woord gemeente, dat doet iets bij mensen. Cornelius moet klaargemaakt worden om straks Petrus met de zijnen te ontvangen. En Petrus moet klaargemaakt worden om straks het huis van een heiden binnen te gaan. Om daar te ontdekken dat de uitstorting van de Heilige Geest maar niet beperkt is tot de Joden, maar ook tot de heidenen uitgaat. Als u uw Bijbeltje in de buurt hebt, zou eigenlijk even mee moeten kijken. Ik vond het hoofdstuk te lang om helemaal te lezen, maar ik zet even een paar streepjes, zodat u ook de lijn in het hoofdstuk wat gaat zien. Kijkt u even mee in vers 10. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. Ja, zegt u, maar dat staat bij mij met een kleine letter. Nou, ik mocht vanmorgen een doopdienst leiden en ik heb aan het kindje met het syndroom van Down de tekst meegegeven uit Romeinen 8, vers 16. Dat het de geest van God is die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En jawel, gemeente, als iemand in geestvervoering raakt, mag je dat altijd toetsen, moet je dat altijd toetsen aan het woord. En mag je ook terdege afvragen of het van de geest is, met een hoofdletter. Maar hier geschiet dat. Kijkt u even verder in vers 22. Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel. Een aanwijzing van God. Dat is ook zo typisch iets van de Heilige Geest. Krijgt u van God wel eens een aanwijzing? En als ik dan even terugga naar Cornelius in die binnenkamer met dat biddende leven, dan mogen we vanmiddag tegen elkaar zeggen dat juist in die binnenkamer en door dat gebedswerk in die binnenkamer er ook aanwijzingen verwacht mogen worden van hem tot wie wij bidden. Uw goede geest bestier mijn schreden. Uw goede geest geeft richting aan mijn voeten. Ik zet mijn treden in uw spoor. Kijkt u even naar vers 33. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. Dat is nou typisch voor de gemeente. Wij zijn hier, ik hoop dat u het zo ook beleeft. Wij zijn hier vanmiddag in deze dienst in de tegenwoordigheid van God. Dat zult u lang niet altijd zo beleven. Ik denk ook aan de jongeren. Misschien heb je wel gemopperd. Van moet ik nou vanmiddag weer mee? Morgen ook nog tweede Pinksterdag. Toen ik 17 was, heb ik een keer gemopperd tegen mijn moeder voorafgaand aan een morgendienst, omdat er een, volgens mij, nogal saaie dominee kwam. En mijn vader was niet zo kerkelijk, mijn moeder wel. En ze heeft kans gezien om mij die morgen toch naar de kerk te laten gaan. En laat nou die dienstgemeente voor mij raak zijn geweest. Die dominee preekte in al zijn saaiheid. Hij was pastoraal trouwens heel sterk. Die dominee preekte in al zijn saaiheid over Psalm 45, over de woorden: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En het was raak. Dat is nou typisch voor de kerkdienst. Ook in de binnenkamer, het kan ook op andere momenten, maar in het bijzonder in de kerkdienst. Waarom wordt er in de consistorie gebeden om de Heilige Geest? Waarom heb jij misschien gebeden om een gezegende dienst? We komen toch in de kerk samen in de tegenwoordigheid van God. En we bidden om de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Dat. Daartoe is hij uitgestort. Om als u nog dood bent in de zonden en in de misdaden vanmiddag, en dat zou zomaar kunnen, om u vanmiddag te overweldigen, zodat u van dood levend wordt. Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen tegen de kinderen in de kerk gezegd, jullie weten wat een dief is, zei ik. Die komt inbreken. Heb je ooit wel eens gehoord van een dief die ergens inbreekt, die de oude rommel meeneemt en vervolgens allemaal nieuwe spullen neerzet? Denk het niet. Nou, zo zou je de Heilige Geest kunnen vergelijken. De Heilige Geest is natuurlijk geen dief, dat snap je. Maar hij neemt de oude troep neemt hij weg uit mijn leven. En hij geeft er iets totaal nieuws voor terug. Wedergeboren worden, wederom geboren worden, opnieuw geboren worden. En dan net voorafgaand, gemeente, aan onze tekst in vers 43 kom je nog zoiets tegen. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving ontvangen zal, van zonde ontvangen zal door zijn naam. En dan staat er, terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Petrus is met zijn preek bezig en ineens gebeurt er wat in de kerk. Pas hebben wij het op één en dezelfde zondag meegemaakt dat er 's morgens iemand onwel werd in de kerk en 's avonds weer. Er is niks mis met het klimaat bij ons in Nunspeet, maar het gebeurde wel. En dat geeft me toch een heisa. Ineens is de aandacht weg. Dus ja, je laat de organist dan even wat spelen en er lopen wat mensen te rennen en er wordt gekeken wat er gebeuren moet. Er wordt een brancard gehaald en nou, als dat dan allemaal achter de rug is en ze zijn in de consistorie, dan heeft een dominee wel een paar minuten nodig om de gemeente er weer bij te pakken. Ik weet nog hoe ik zelf was toen ik kind was. Voor mij stond er iemand tijdens het gebed en die zakte in elkaar. Ik had het niet meer. Ineens werd er ingebroken. Nou, zo staat het er hier eigenlijk. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, hij is bezig om terug te grijpen op de profeten die van Christus getuigen. Dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Petrus had het over Christus. En wat gebeurt er dan, gemeente? Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dat brengt me tot de tweede, de storm van de geest, bij wie hij komt. Wat staat er nou eigenlijk in de tekst? Wat gebeurt hier? In evangelische kringen hebben ze het wel eens over vallen in de geest. Maar daar gaat het hier niet over natuurlijk. Er staat wat anders. Er staat dat de Heilige Geest valt op allen die het woord hoorden. Daar staat in het Grieks een woordje dat klinkt als epipipto. Werkwoord. En dat betekent zoiets als overvallen. Er vindt een overval plaats. Het betekent ook zoiets als aanvallen. Ergens opvallen, bevangen, gevangen nemen, overweldigen. Denkt u even aan Handelingen 9, aan Saulus van Tarse. Onderweg naar Damascus. Ook weer zo'n naam die nu ineens bij mij zoveel betekenis heeft. Net voordat het gevaarlijk werd, stonden wij nog op de Golan. 45 kilometer van Damascus. En het was daar vredig. Saulus die op weg is naar Damascus om christenen gevangen te nemen en ze te slepen voor de rechter en ze te doden. En dan vindt er vanuit de hemel een overval plaats. Dat woord, dat wordt hier gebruikt. En ik zou willen zeggen, gemeente, dat is nou typisch voor de Heilige Geest. Of dat nou gebeurt op een geleidelijke wijze, zoals in het leven van Timotheus. Of dat het gebeurt op een schokkende wijze, zoals in het leven van Saulus. God gaat met ieder van zijn kinderen zijn eigen koninklijke weg. Maar dat er wat gebeurt in je leven, dat moet toch duidelijk zijn. Hebt u wel eens zo'n aanval meegemaakt in uw leven? Misschien begon God wel in uw leven met omstandigheden te veranderen. Die ziekte die er kwam in uw leven, dat verlies wat u moest lijden, uw man, uw vrouw, uw kind. De problemen die er kwamen in het bedrijf waarin u werkte. U kon dat niet onder woorden brengen. U wist niet waarom het gebeurde. Andere mensen weten het altijd heel goed te vertellen. Maar u wist het zelf niet. En na een poosje werden er bij stukjes en beetjes dingen bij u duidelijk. Als het woord openging en er woorden begonnen te spreken die voorheen zo niet gesproken hadden. En het woord dat nam je in beslag. Het woord dat nam je gevangen. Je komt er niet meer van los. En je wilt er niet meer van loskomen ook. Een vrouw van 42 die laatst met anderen belijdenis deed van het geloof, die zei ergens in december tijdens de belijdeniscategorisatie: ik durf nog niet te zeggen dat ik bekeerd ben. Maar, zei ze, er is sinds september wel heel veel veranderd in mijn leven en ik kan niet anders meer en ik wil niet anders meer ook. Dat. En geloven wij vanmiddag dat God dat doet in de dagen van Cornelius? En geloven wij vanmiddag dat God dat ook doet vandaag door de dwaasheid van de prediking? Dat de kracht van Gods geest niet verminderd is? Dat hij ook vanmiddag een storm teweeg wil brengen in je leven? En is dat het niet waar heel veel jongeren vandaag eigenlijk om vragen? Dat heeft ook te maken met de beleving. Ik zag gisteravond even een paar beelden van het NOS-journaal. En er kwam een jongen voorbij uit Nunspeet die bij opwekking was in Biddinghuizen. Een jongen die met categorisatie normaliter, nou, in mijn beleving niet zo erg meedoet. En dan wordt hij gevraagd waarom hij er is en dan is zijn antwoord heel simpel: ik kom hier voor God en voor andere mensen. Dat wat hij misschien niet vindt in de kerk of nog niet vindt in de gemeente waartoe hij behoort. Maar juist jongeren vragen vandaag door. Misschien ben jij dat ook wel. Als ik nog naar categorisatie ga, dan wil ik ook wat meekrijgen. Als ik naar de kerk ga, dan wil ik ook ergens aanvoelen dat het maar niet zo'n beetje voortkabbelt, maar dat het ergens over gaat. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Wat heeft Petrus in korte tijd veel moeten leren, hè? Eerst dat visioen met dat kleed, met die reine en onreine dieren. Schokkend voor Petrus. Want ergens voelde die wel aan in welke richting het ging. Zou het evangelie dan ook voor de heidenen zijn? Voor de niet besnedenen? Ik denk dus dat Petrus niet eens gehoord heeft dat Jezus gezegd heeft: ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Petrus zat nog in het stadium dat het alleen was voor het nageslacht uit Abraham. En dan mag hij de preek houden. Preek die lijkt trouwens heel erg op de preek uit Handelingen 2, is u dat opgevallen? Wie staat er centraal in die preek? Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Jezus Christus die gekomen is om te doen wat in zijn naam besloten ligt. Jezus, gij zult zijn volk zalig maken van hun zonden. Zaligmaker, redder, verlosser. Daar preekt Petrus over, gedreven door de geest die uitgestort is op Pinksteren. En hij staat er in het huis van Cornelius met allen die aanwezig zijn in de tegenwoordigheid van God. Het zijn net sponsen die het water indrinken. Is dat misschien een beeld wat vanmiddag op u van toepassing is, op jou? Misschien al jaren geleden tot geloof gekomen in Christus. Wat een wonder, hè? Belijdenis gedaan, avondmaalsganger. En u kunt het eigenlijk niet uitleggen, maar het is allemaal zo'n beetje opgedroogd. Het spat er niet meer van af. Het tintelt niet meer. Is het misschien vandaag de dag dat de Heilige Geest u opnieuw wil overweldigen? Een overval. Je zult toch overvallen worden 's avonds? Dat gebeurt nog wel eens in ons land. Ouder iemand, alleen, wordt er gebeld, je doet open en dan vindt er een overval plaats. Dat is schokkend. Dat zet heel je leven op zijn kop. Ja, maar hier gaat het om een overval door de Heilige Geest. Het is het moment, gemeente, waarop je het stuur, het roer van je leven uit handen geeft. Om te ontdekken dat Hij het in handen neemt en dat het dan goed komt. Hij opent je ogen voor dingen die je voorheen niet zag. Ook dat is een kenmerk van bekering. Bekering is ook de dingen anders gaan zien. Je gaat de dingen zien zoals God ze ziet. Je gaat je naaste zien zoals God je naaste ziet. Je gaat jezelf zien zoals God je ziet. Zolang je nog niet in Christus bent. En toen ik vanochtend preekte uit Handelingen 2 en de doopdienst leidde, dan klinken die woorden in het doopformulier over de verdoemenis. Dat willen we bijna niet meer horen, hè? Dat we in zonde ontvangen en geboren zijn, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen en dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. En ik geloof, gemeente, dat als we die boodschap weer eerlijk laten klinken, dat het gebeurt. Dat de Heilige Geest door dat woord een overval doet, iemand bevangt, iemand gevangen neemt, iemand in vuur en vlam zet voor koning Jezus. Wat mij eigenlijk vanmiddag pas raakte bij de schriftlezing, ik zal eerlijk zijn, toen wij met elkaar vers 38 lazen, had ik niet gezien bij de preek, zal eerlijk zijn, broeders, had ik niet gezien. Niet zo gezien. Moet u kijken, daar staat dat woordje overweldigd ook, maar dan door de duivel. Ziet u dat? Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest, daar had ik met name een streepje onder gezet, en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed, en allen die door de duivel overweldigd waren genas. En dan blijkt er hetzelfde woordje te staan. Denk maar aan die bezetene te Gadara. Die was gevaarlijk voor zichzelf, die was gevaarlijk voor zijn omgeving. En dan heeft hij iemand overweldigd. Ik kom ze tegen in mijn pastoraat. En misschien zit hier wel iemand die overweldigd is door de duivel. De duivel wil je doen geloven dat er geen ontkomen aan is. En Gods dienstknechten mogen in de naam van God drieënig zeggen, wacht even. Er is er een die geweldiger is. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Duivel, op Golgotha is je kop vermorzeld. En ik preekte pas in een serie over de Romeinenbrief voor de jonge lidmatenkringen over Romeinen 16 vers 20... En de God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten vermorzelen. Ik had het altijd gelezen als zijn voeten. En het blijken mijn voeten te zijn. Met eerbied gesproken, mijn maatje 43. Ik mag hem straks een schop nageven. Die duivel die een mens overweldigt. En dan sta je daar bij het meer van Tiberias, dan zie je daar die heuvels, dan besef je wat er gebeurt als die varkens van boven naar beneden storten en het water instorten. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Dat waren die mensen die daar stonden in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat door God bevolen is. De Heilige Geest viel op allen. En dan moet u me goed begrijpen, gemeente. Het gaat niet om dit jongetje op de kansel. Dat is helemaal niet belangrijk. Maar ik hoop wel dat u van me aanneemt dat het verlangen van Gods dienstknechten is dat anno 2018 in de gemeente geschiedt wat hier staat. Wat gebeurt er vanmiddag hier in de Echterskerk van Noordwijk als de Heilige Geest valt op allen die het woord horen? Wat gaat er dan gebeuren? Hier in deze dienst. En wat voelt u van binnen in uw hart als u dat hoort, als u denkt, oh, nou komt die heel dichtbij. Wat zou je dan op moeten geven? Wat zou je uit handen moeten geven? Wat zou je over moeten geven in zijn handen, opdat dat geschiedt? U zegt, ja, maar hoe is dat dan gebeurd? Nou, er staat dat de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, die waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Dan moet je even voorstellen wat er in die ruimte gebeurd is. De mensen die het woord hoorden, de heidenen die het woord hoorden, daar valt de Heilige Geest op. Die worden overweldigd door de geest. Die krijgen voor het eerst zicht op het volbrachte werk van Christus. Ook voor hen. En degenen die met Petrus meegekomen zijn, de Joden, die worden overweldigd omdat ze zien dat de heidenen overweldigd worden door de geest. Wat zal daar in die ruimte een power zijn geweest van de geest? Daar zit iets achter van wat we met een psalm zingen. Alles wat adem heeft, loven de Heere. En wij hebben er iets van, ja, och, mocht dat nog maar eens komen te gebeuren. Nee, daar gebeurt het. Daar geschiet het. Daar komt hij binnen. Jood en heiden. Paulus schrijft later eerst de Jood en ook de Griek. Ze waren buiten zichzelf. Dat is een ontdekking. En misschien gebeurt het op een andere wijze wel hier in de Bollestreek, dat u iemand kent waarvan u weet dat hij vroeger nou niet zo'n geweldig leven heeft geleid. Was niet zo te vertrouwen in de handel, deed andere dingen die niet deugden. En op enig moment komt u hem volslagen onverwachts komt u tegen in de kerk. Of u spreekt hem een keer en u denkt, wat is er met die kerel gebeurd? Ik ken hem niet meer terug. Die vent is totaal veranderd. Zou dat kunnen, gemeente, vandaag? Zou het kunnen dat, we reden nog even gauw een rondje over de boulevard. Wat was het druk hier, verschrikkelijk. Nunspeet is trouwens ook druk, hoor, maar... Zou het kunnen, hè, dat God met zijn geest, dat hij daar mensen aanraakt en overweldigt en binnenbrengt binnen de grenzen van zijn heil? Dat doet hij meestal middelijk, maar hij kan dat ook onmiddellijk. Dat kan hij. Zoals ik ook geloof, gemeente, ik leef heel erg bij Israël en bij de wederkomst van Christus. Ik leef heel erg bij de tekst en alzo zal geheel Israël zalig worden. Ik zeg wel eens tegen mijn kattengezanten, het is nu 6:05. Stel je voor dat God met één vingerknip, dat kan die, hè, om 6:30 alle Joden tot geloof brengt. Dan komt hij om 7:00 terug, dan heb je nu nog krap een uur. Dat is God. God laat zich niet voegen in de systeempjes en in de schemaatjes die u en ik gemaakt hebben. En God laat zich zeker niet voegen in uw systeem van, nou ja, volgende week hebben we misschien weer een dienst. Dat brengt me tot het laatste. Met welk doel komt die? Nou moet u eigenlijk in uw Bijbeltje even kijken naar Handelingen 11. Ik kan er ook niks aan doen. In Handelingen 11 gaat Petrus naar de stad Jeruzalem. En dan krijgt hij heel veel tegenstand van de Joden. De Joden die het verschrikkelijk vinden, vers 3, dat Petrus binnengegaan is bij mannen die onbesneden zijn en met hen gegeten hebt. Dat is maar niet een maaltijd nuttigen, dat is gemeenschap oefenen met. En dan gaat Petrus verantwoording afleggen van wat er gebeurd is. Kijk in vers 17 van hoofdstuk 11. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? Met eerbied gesproken, Petrus zegt, ik stond erbij en ik keek ernaar. En wat zag Petrus dan? Dan moet u even terug naar onze tekst. Want zij hoorden hen spreken in talen, vreemde talen, en God groot maken. Wat is daar gebeurd? Nou, daar zijn de verklaarders het niet over eens. U hebt vanmorgen gehoord uit Handelingen 2 dat de discipelen, die 120 mensen, begonnen te spreken in andere talen. Zodat de Joden die van elders kwamen, hoorden hen in hun eigen talen de grote werken van God verkondigen. De spannende vraag is even of misschien hier sprake is van wat anders. Daar hebben onze vertalers ook mee geworsteld. Zij hoorden hen spreken in talen. Zij hoorden hen spreken in, bij mij staat het schuin gedrukt, vreemde talen en God groot maken. Er zijn verklaarders die wijzen dan op 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Daar gaat het over tongentaal. Nou ben ik een nuchter Albelse Waards jongetje. Dus dat heeft dan misschien ook te maken met je afkomst en met enzovoort. Maar ik sluit niks uit. Ik weet ondertussen wel dat tongentaal niet op bevel geschiet. Ik ken een collega predikant die kan op catechisatie ineens even tongentaal laten horen. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar dat is meer mijn persoonlijke mening. Tongentaal, als dat geschiet, als iemand in een niet verstaanbare taal gaat spreken in het midden van de gemeente, dat kan, dat is van God als dat van God is. En het is van God, staat er ergens in 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, als er anderen zijn die het kunnen uitleggen. Als er geen uitleg is, dan is het van nul en geenerlei waarde. Ik pakte er even het boekje bij van dokter M.M. van Kampen, de gereedschapskist van de Heilige Geest, misschien kent u het. En die schrijft ergens, ik citeer, ik heb behoefte aan de geesteskracht die Jezus ons beloofde. Wij zijn vaak van die christenen in een 45 kilometer wagentje. Het rijdt wel, maar er zit geen snelheid in. We willen een overzichtelijk christenleventje, het snort rustig door. Maar als de injectie van de geest er komt, komt de vaart erin. Hoe dan ook gemeenten als Petrus en de zijnen proberen te peilen wat er gebeurt in dat huis van Cornelius, dan kunnen ze niet anders dan de conclusie trekken dat het van God is. En wat doen ze? In ons tekstvers staat dat degenen die in andere talen spreken, in vreemde talen spreken, dat ze God groot maken. En als Petrus klaar is met zijn verantwoording in Jeruzalem, 11 vers 17, dan staat er, en toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God. En dat is nou, gemeente, denk ik, de vrucht van de geest. Alles wat niet is tot verheerlijking van God, is in de tegenwoordigheid van God van geen enkele waarde. Ik hoor het mezelf zeggen, ik zeg het ook tegen mezelf. Alles wat ik in Gods naam tegen u zeg, zeg ik ook tegen mezelf. En u hebt mij ooit wel eens horen zeggen dat er geen gevaarlijker plekje is dan de kansel. U hebt mij ooit wel eens horen zeggen dat een dominee tijdens een preek, als die merkt dat er geluisterd wordt, wel eens bij zichzelf denkt, het gaat goed, hè? En dan is de zegen weg. En ik heb een Godgemeente die, als ik van de kansel afkom en ik denk dat het helemaal niks teweeg gebracht heeft, ik heb een God die ervoor zorgt dat dan juist het woord kracht doet in ons leven. Nu, ik zet nog één streepje. In datzelfde hoofdstuk 11, in vers 23, zijn weer een stukje verder, dan gaat het over een zekere Barnabas. Barnabas wordt uitgezonden naar Antiochië om daar te horen of het van God is. En daar staat er, en toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. De genade van God, dat is het. En een catechizant bij mij zegt nu wel eens een keer, dominee, genade, dat is dat je niet krijgt wat je verdiend hebt en dat je wel krijgt wat je niet verdiend hebt. Mooi, hè? Dat is genade. Niet krijgen wat je verdiend hebt en wel krijgen wat je niet verdiend hebt. En waar komt dat dan vandaan? Nou, daar heeft Petrus het over gehad, over Christus. Over het volbrachte werk van Christus, over de kracht van het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. En als het nou Gods geest is, gemeente, die volgens de Heer Jezus overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, dan is het ook diezelfde geest die het werk van Christus afstempelt in de harten van mensen. En dan word je zo overweldigd dat je er een ander mens van wordt, een nieuw schepsel. Als nou straks de Heer Jezus terugkomt, hè, en ik geloof dat hij spoedig komt, ik hoop dat u dat ook gelooft. Ik geloof dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Ik zeg wel eens tegen mijn catechizanten dat ik wel eens denk dat ik het levend ga meemaken. Zo probeer ik maar te leven. Iedere dag te denken aan mijn sterven en iedere dag te denken, vandaag kan hij terugkomen. Als hij terugkomt, gemeente, dan zal het volgens het woord van de Heere zelf een schare zijn die niemand tellen kan. Uit oosten en westen, uit noorden en zuiden, uit joden en heidenen. En wat zal dat dan zijn? Als God alles zal zijn en in allen, dan ben je tot in eeuwigheid zo overweldigd van de goedheid van de Heere, dat je niet liever doet dan hem samen met anderen, met velen, eeuwig groot maken. En dan zal het worden, gemeente, zoals het was in den beginnen. Dat hij de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zal ontvangen. Alle lof, eer en aanbidding. Tot in de eeuwen der eeuwigheid. Halleluja. Amen. Als ik let op de capaciteiten van de organist, durf ik dat wel te vragen. Straks bij de avondzang zingen we in plaats van 1 vers 2 versen. Mag dat op de melodie van Psalm 134? Dat is Heere zegen op uw daal. Misschien wel zo mooi. Zullen wij samen de Heere danken en bidden? We zijn vanmiddag, Heere, zo lazen we dat, in de tegenwoordigheid van U. Voor uw troon. En de engelen in de hemel bedekken hun aangezicht met hun vleugels en roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wat een wonder, Heere, dat er door het offer van de Heere Jezus Christus een vrije toegang is tot de genadetroon van U. Dat U het gezegd hebt, Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat U het bent, o Heilige Geest, die die boodschap bij ons thuis brengt, binnenbrengt. We hebben gehoord, Heere, hoe U mensen hebt overweldigd. En we geloven dat U dat ook nu nog doet. We horen het in landen ver bij ons vandaan, hoe de kerk groeit en bloeit. En wij smeken u in de naam van de Heer Jezus om die opwekking. Dat uw geest ons gevangen neemt, ons bevangt, ons overvallen zal. En dat wij zo overweldigd worden, dat we het niet klein kunnen krijgen waarom u het op mij gemunt hebt. Wat een verkiezende liefde. Heere, dank u wel dat we ook deze dienst uit uw handen mochten ontvangen. En we danken u voor de rijkdom van het woord. Onuitputtelijk. Zelfs tijdens de schriftlezing laat u nog dingen ontdekken. We bidden, gaat u met ons mee en gaat u zo met ons mee, Heere, dat we het woord straks niet van ons afschudden, maar dat wij vervuld zijn met die geest die Heere is en levend maakt. En geef dat als we kunnen, Heere, dat we ook morgenochtend in uw huis zullen zijn, want daar wordt uw woord verkondigd. In de tegenwoordigheid van God. Wat een roeping voor de gemeente. En wat een vreugde als we dat ontdekken. Maak ons trouw. En geeft u ondertussen aan de dienaar van het woord die u hier gesteld hebt, uw zegen, uw geest, opdat hij met vreugde zelf overweldigd zijnde het woord van u mag verkondigen in dit deel van uw wijngaard. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geef kracht en vreugde en zegen in het werk. Tot opbouw van uw gemeente, ook hier. Wij bidden u voor uw volk Israël. Dat volk der beminden om der vaderen wil. Geef, Heere, dat de schellen van de ogen mogen vallen en dat u, Heere Jezus, herkend en erkend mag worden als ook hun Heere en Heiland. En geef dat wij gereed staan om u te ontmoeten, om u te ontvangen als u komt. Vergeeft u ons uit genade onze zonden. Ook de zonden die we in de kerk doen, in de gemeente van Christus. Reinig ons door uw kostbaar bloed en vernieuwt u het leven van de gemeente, opdat er vrucht gedragen zal worden, jaloersmakend voor mensen om ons heen. Ziet u ons aan in de Heer Jezus Christus. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de avondzang. Wij zingen het eerste vers en het zevende vers van de avondzang achter de psalmen. Het eerste vers en het zevende vers. Gaat u heen in vrede, gemeente, nadat u het woord van de Heere vernomen hebt. Verhef uw harten tot deze God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u en jou vrede. Amen.